where you are, zingen we. Als je dat zegt en als je dat zingt, dan moet je weten dat je welkom bent. Want mag je dan zijn waar Hij is? Mag je komen waar God is? Mag je op die plaats zijn? Wil je op die plaats zijn? Weet je wat nou mooi is? En daar wil ik vandaag ook wat over delen. Zijn uitnodiging is opnieuw en opnieuw: kom. Kom. Kom en volg mij. Kom bij mij. En als je dan antwoordt: I just wanna be where you are. I just wanna be where you are. Dan antwoord je eigenlijk op die uitnodiging. Ik wil wel zijn waar u bent. Weet je waarom? Omdat het een plek is van vrede. Omdat het een plek is van vreugde, van blijdschap, die nooit ophoudt. Omdat het een plek is van vrijheid, waar jij mag zijn wie jij bent. Is dat niet heerlijk? Dat er dus ergens een plaats is waar jij mag zijn waar jij bent. Zonder dat iemand anders er is die bepaalt hoe jij moet zijn. Zonder dat je tegen je eigen regelgeving aanloopt. Zo moet ik zijn, richting wie dan ook. God zegt, kom zoals je bent. Is dat niet mooi? En dan nodigt hij je. Dus ook vandaag, ook nu. Ook hoe het nu vandaag met je gaat. Hoe je erbij zit. Misschien ben je wel heel heilig. Misschien ben je wel heel schijnheilig. Misschien doe je wel heel veel foute dingen. Of hele goede dingen. Voor alle mensen geldt deze uitnodiging. Kom. Kom maar bij mij. Als je vermoeid bent. Als je belast bent. Kom bij mij. Mijn juk is zacht. En mijn last is licht. Kom maar bij mij. Voelen jullie die uitnodiging ook? Kom maar. Nou, dan kan je meezingen. I just wanna be where you are. Ik wil zijn waar u bent. Ik wil u danken, Heer Jezus, dat de kom bij mij zo door uw woord van Genesis tot en met Openbaring klinkt. Heer, en dat we die nodiging mogen horen vandaag. En ik bid u zo, als we daar met elkaar over nadenken en luisteren en spreken, dan bid ik zo, Heilige Geest van God, dat niet alleen onze fysieke oren geopend zijn, maar dat onze geestelijke oren open zijn, dat ons hart open is om van u te ontvangen. Want u bent een gevende God. En bij u is blijdschap en vrede. In Jezus' naam. Amen. Amen. Nou, je mag lekker even gaan zitten. Ja, je mag trouwens ook blijven staan, dat maakt me eigenlijk niet uit. In Amerika zeggen ze dan eens mooi, be seated before the presence of the Lord. Als de Bijbel open gaat. Dank jullie wel, Bent, een applaus. We doen het zo goed, die gasten. Yes. Ik wil even dit wat dichterbij hebben. Zo. Kom goed. Bij het kruis. Bij het kruis. Geef ik alles aan u. Het kruis is leeg. Er is overwinning geweest. En ik vind het gewoon fijn om er vandaag naast te staan. Het bij me te hebben. Dus ik zet het hier neer. Volgen. Misschien zijn er wel mensen, een mens of mensen die je bewondert. Waar je naar kijkt. Misschien wel omdat je naar die programma's kijkt als The Voice of andere talentshowen, Hollands, America's Got Talent, dat soort dingen. Eerlijk gezegd, ik vind die filmpjes altijd hartstikke leuk. Die je op Facebook elke keer in your face krijgt. Waardoor je weer te veel tijd eraan besteedt. Maar ergens roept het iets in ons op. Als iemand zijn talent inzet. En dat blijkt dan geweldig te zijn. En dat iemand helemaal overrompeld is door het, ja, door het commentaar van de jury of door de reactie van het publiek. En zoiets, en zo'n iemand kan een ster worden, een artiest worden. En misschien vertolkt die persoon wel allemaal iets van een droom die in ons leeft. Om gezien te worden of om bijzonder te zijn of wat dan ook. En misschien zit er wel één tussen, of op andere, misschien hou je van leiders in de politiek. Zijn die er? Klaar. Waarvan je zegt, ja, daar wil ik op lijken. Daar wil ik bij in de buurt zijn. Daar wil ik van leren. Of misschien was het wel een docent op school, of je vader, of je moeder, of een tante, of een oom, of een vriend, of iemand waarvan jij keek en dat je dacht, daar wil ik bij in de buurt zijn. En waarvan je misschien ook onbewust dacht, daar wil ik ook op gaan lijken. Stel die persoon, laten we zeggen dat die even heel bijzonder is, en eigenlijk kom je nooit in contact met die persoon, want het is Willem-Alexander. Nou ja, laten we zeggen dat het één op een, weet ik veel, is dat je hem ontmoet. Dus een persoon heel ver weg van je, waar je eigenlijk naar kijkt, een soort worst waar je nooit bij komt, weet je wel dat. En die komt wel naar je toe en die zegt, wil je met mij oplopen? Wil je met me meegaan? Die persoon waar jij eigenlijk al jaren naar kijkt, komt naar jou toe en heeft zin in omgang met jou. Die zegt, kom, wij gaan samen oplopen. Nou, dat zou mooi zijn, hè, als dat gebeurt. In de tijd van de Bijbel gingen alle Joodse jongetjes naar school. Dat had een mooie naam. De Bet Sefer. Het huis van het boek. Ze gingen er allemaal heen. Vanaf hun vijfde, zesde jaar. En tot hun tiende, de eerste vier jaar, zaten ze daar. En dan leerden ze de eerste vijf boeken van het Oude Testament, zoals wij dat noemen. Dus wij hebben een Bijbel. Daar zit een Oud Testament in, dat is eigenlijk best heel, heel groot, zeg maar even ongeveer tot hier. En dit is het Nieuwe Testament. En de eerste vijf boeken leerden zij uit hun hoofd. Nou, dat is best een hortie, kan ik je vertellen. Ze hebben een sliedrecht, hè? Dat is een hortie, hè? Dat is een hoop, hè? Dat is een hoop, hoor. Dat zijn een hele hoop woorden. Die leerden ze helemaal uit hun hoofd. En ergens moesten ze ook al iets van betekenis daaraan kunnen geven. Je kan je voorstellen, na vier jaar vielen er heel veel af. Want wie leert er nou vijf hele boeken, heel complex ook, helemaal uit je hoofd? Maar er waren er ook die doorgingen. Alleen de beste leerlingen mochten doorleren. Die gingen naar de Bet Talmud, heette dat, het leerhuis. Zij zouden vier jaar lang de wet en de profeten uit hun hoofd leren. Dat is zeg maar dit stuk. Dit. Uit hun hoofd, hè? Gewoon. En ook betekenis daaraan kunnen geven. Dan waren ze 14. Respect. Uit je hoofd. Oké. Goed. Dat is binnengekomen. Vier jaar lang dat studeren. Dat is het gehele Oude Testament. Na schooltijden moesten ze ook met pa mee gaan lopen in het werk wat hij deed. Dat zou herder geweest kunnen zijn, dat zou timmerman kunnen zijn, visser, van alles. Dat moest je er wel bij leren, want de kans dat je na je 14e ook nog doorgaat, was zeer nihil. Was heel klein. Want als je dit dus kon, nou, dan was je natuurlijk wel bijzonder, dan vond er opnieuw een selectie plaats voor de Bet Midrash. Zeg ik het goed? Huis van studie. Alleen de aller slimste mochten door naar deze school om zelf een rabbi te worden. Een leraar te worden. Een docent te worden, een leraar. Dus rabbi is leraar. En zij moesten zichzelf voorstellen met de woorden: Rabbi, ik wil uw talmid worden, uw discipel of uw leerling. Wilt u me alstublieft toelaten op de Bet Midrash, dus in het huis van studie. Nou, denk dan niet dat de rabbi gelijk ja zei, want die ging je nog ontzettend testen. Ken je het wel echt? Weet je echt waar het over gaat? En je moest uiterst intelligent en laten we zeggen zeer religieus zijn. Je werd getest of dat je daadwerkelijk bij de beste hoorde. En als je in de ogen van de rabbi goed genoeg was, zou hij jou de gedroomde woorden toevertrouwen: volg mij. Ik heb daar eerder over gesproken. Ik ben er ontzettend door geïnspireerd door de prediking van Wilkin van der Kamp. Dus je kan hem daar ook op googlen. Dan gaat hij daar ook over spreken. Lech acherai. Een Hebreeuws woord voor volg mij. Maar het is niet alleen volg mij. Dat is: ik geloof in jou. Jij kunt net zo worden als ik. Jij kunt hetzelfde doen als ik. Jij kunt doen wat ik doe. Nou, dat was in die tijd zo'n beetje de grootste eer die jou kon overkomen. In die tijd was dat de status. Stel dat er één uit jouw huis, ik heb 4 zonen, 2 dochters, dus de kans was best groot dat wij bijvoorbeeld tot die... Daarom hebben we zoveel... Nee, maar als jouw familie, dus één van jouw kinderen bijvoorbeeld, in die school werd toegelaten, serieus, je had respect van het hele dorp. Want iedereen wist het ook, want het waren er maar een paar. Dus de zonen, want alleen de zonen mochten dat doen, werden flink gestimuleerd, kan je je voorstellen, om dit te behalen. En als het behaald was, dan liepen vooral de moeders, denk ik, voorop. En de vaders. En dan was er een feest. Want als die dan echt toegelaten werd, dan zegende de familie jou met de woorden dat je bedekt mag zijn met het stof van de rabbi. Namelijk, letterlijk en figuurlijk ging je in de wandelgang achter de rabbi aan. En dan kon het zo zijn, het was daar nogal stoffig, hadden nog geen asfalt. Dan kon het zo zijn dat je bedekt werd met het stof van de rabbi achter wie jij aanliep. En dat was een eer. Dat was een grote eer. De rabbi ging ervan uit dat je zijn onderwijs, want nou kon je het hele Oude Testament, en nou ging je interpreteren. Nou ging je dieper op de materie in. En alle rabbies hadden hun eigen, laten we zeggen, soort theologie. Dat doen ze eigenlijk nog, want ze debatteren, praten. In het, hoe noemden ze dat nou ook weer in het Duits? Hadden ze een woord voor. Weet iemand het? Lernen, dat was het, ja. Lernen, dat is een diepe vorm van spreken, leren en elke keer de diepte ingaan. Eigenlijk kom je er nooit uit. Dat is het. Er is geen einde aan de diepte van God, zeggen zij. Dus je blijft in gesprek. Dus die rabbi had een lijn en de leerling moest die lijn volgen. Want die moest worden zoals hij was. Zoals ik al zei, het was voor weinigen weggelegd. Maar weet je wat die rabbi ook zei? Neem mijn juk op je. Neem mijn juk op je. Onderwijs was een juk. Dat leidde je namelijk in bepaalde banen. Dat kon jou dan leiden. Dus er kon aan de leidsels gezeten worden. Neem mijn juk op je. Dat is wat de rabbi zei. En dat moest de leerling doen. Hij moest doen wat hij deed. Nou. Een droombaan. Zo de situatie scheppend, een beetje, stappen we in de situatie van Matteüs 4. Matteüs is een van de boeken van de evangeliën. Er zijn 4 evangelisten die bij Jezus in de buurt zijn geweest en die hebben verslaglegging gedaan. En de een schreef voor de Joden en de ander schreef voor de Grieken en de ander schreef weer voor het hele volk of voor iedereen. Maar iedereen had zijn eigen, laten we zeggen, onderliggende argument om de woorden van Jezus en de gebeurtenissen daar verslaglegging van te doen. En Matteüs was er één van. En dan moet je maar eens opzoeken als je een Bijbel bij je hebt, of je app, mag ook, hè, dan gebruik je je telefoon ook gewoon voor goede dingen. Matteüs 4, vers 18. En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers. Namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. En zij waren het net in de zee aan het werpen, want zij waren vissers. En Jezus zei tegen hen, kom achter mij. Of, kom achter mij. Leg ankerij. En ik zal u vissers van mensen maken. Zij lieten meteen de netten achter en volgden hem. Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus en Johannes, in het schip met hun vader, Zebedeus, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren. En hij riep hen. Zij liepen meteen het schip uit en hun vader achter, liet hun vader achter en volgden hem. Wacht even. Volwassen mannen, ik weet niet hoe oud ze waren, die horen die woorden waar zij van kinds af aan eigenlijk, zoals iedere jongen werd opgevoed, van gedroomd hadden. Leg ankerij. Kom, volg mij. Ik begreep nooit waarom ze dit deden. Ik ben met me net bezig. Ik hoor dit. Ah, tuurlijk. En ik ga... Hoe? Doe ik het nog? Nee. Henk? 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 Ja, zijn we er? Leg ankerij is dus eigenlijk dat tegen hun gezegd worden... Op het moment waar ze bezig zijn, op de plek waar ze zijn, op dit moment, dat er gezegd wordt, kom volg mij. Kom, doe als mij. Kom, ik geloof dat jij kan worden zoals ik ben. En Jezus stond bekend als rabbi. Namelijk op jonge leeftijd was hij al aan het debaten met de schriftgeleerden. En hij is waarschijnlijk glansrijk door die hele school heen gelopen, dat geloof ik zo. En hij stond bekend als rabbi. Dat hij die woorden sprak tegen zulke eenvoudige vissers was een wonder. Kom en volg mij. Je kan doen wat ik doe. Je kan worden zoals ik ben. Dat hele systeem op zijn kop, want de gewone mensen werden uitgenodigd door een rabbi. Wereldschokkend. Dat was groter dan ze zich voor kunnen stellen. Een beetje dat jij op het podium staat bij The Voice en alle vier de stoelen draaien om. Dat. Een wereldwonder. Je wordt toegelaten. Ja, ik weet niet hoe je kan zingen natuurlijk. De mannen laten alles achter en werden in het juk van de rabbi meegenomen. In het onderwijs van rabbi Jezus. En dan lezen we even verder bij vers 23. En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen, predikte het evangelie van het koninkrijk en hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië en zij brachten bij hem allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren en die door demonen bezeten waren en maanzieken en verlamden en hij genas hen. En grote menigten volgden hem. Uit Galilea, Decapolis, uit Jeruzalem en Judea en van over de Jordaan. Wow. In een andere evangelie staat, hij gaf onderwijs met gezag in de synagoge. En men stond versteld van zijn evangelie, van zijn uitleg. Het legacherij klonk niet alleen voor vissers. Het klonk ook richting andere zondaars. Ken je dat woord nog? Zondaars horen we niet graag meer of het is een beetje uit onze weg. Maar dat is eigenlijk een woord voor doelloosheid. Je tijd geven, je functie geven, je alles geven aan doelloosheid. Hij riep ook een tollenaar. Een tollenaar was een NSB'er, zeg maar. In de tijd van de oorlog zou het een NSB'er geweest zijn. Die heulde met de vijand. Hij hief geld voor de Romeinen en hij deed er nog een derde of twee derde bij. En dat duwde hij in zijn eigen zak. Gasten die absoluut door het Joodse volk werden uitgespuugd. Waar niemand zich mee wilde vereenzelvigen. Dus met de keuzes die ze maakten, de tollenaars, zetten ze zichzelf buiten de gemeenschap. En dan kan je zeggen, daar heb je lekker zelf voor gekozen. Maar een absoluut eenzaam bestaan. Geen verbinding meer met mensen. En Jezus komt bij zo'n tolpoort en hij zegt, Levi, Matthäus, volg mij. Leg agerij. En hij laat alle munten uit zijn handen vallen, zo mag je het gewoon voor je zien. Hij laat het achter en hij volgt Rabbi Jezus. Dit is het koninkrijk. Ondersteboven. Jezus doet onverwachte dingen. Dingen die ook in die tijd heel moeilijk begrepen werden. Want we hadden en hebben van die andere opvattingen. Dus dit is eigenlijk wel heel lastig. 3 jaar mochten 12 man met hem oplopen. En op een gegeven moment koos hij er 70 uit. Die gingen ook het land in, eigenlijk voor hem uit. En toen kwam er ook een moment dat hij iedereen uitzond. Iedereen uitzond. En zei, mijn vrede geef ik je, mijn vrede laat ik je en ik zend je uit. Er komt dus ook iets naar ons toe. Maar wat ook openbaring was en wat nieuw was, is dat Jezus zei, wat ik net ook al zei, kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast ben en ik zal rust geven. Neem mijn juk op je. Dat is wat de rabbi zei, weet je nog wat ik aan het begin zei? Neem mijn juk op je. Dat is geen juk van de 5 boeken, de wetten van het eerste Oude Testament, met nog 613 leefregels ernaast, die de Joden hadden in die tijd, de vrome Joden hadden in die tijd. Hij zegt, mijn juk is zacht. Mijn last is licht. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En je zal rust vinden voor je ziel. Rust, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ongelooflijk, de uitverkorenen die normaal rabbi mochten worden, die waren zo ontzettend druk met het houden van regels en het leren daarvan. En Jezus laat een heel ander geluid horen. Daarover wat memorerend ook zelf, zien wij dat bij ons ook terug. Is toch eerlijk? Dat soms wet en regelgeving boven relatie komt te staan. Of dat we onszelf dingen opleggen als een juk, waarvan we eigenlijk niet eens weten of het de bedoeling is dat we dat doen. Zo zijn mensen verdwaald en weggelopen, uit de kerken ook. De kerk wordt ook wel het lichaam van Christus genoemd. Dus de kerk wordt het lichaam van Christus genoemd. Toen het lichaam van Christus op aarde rondwandelde, wat deed hij toen? Hij trok rond, gaf onderwijs, predikte het evangelie van het koninkrijk, genas elke ziekte, elke kwaal onder het volk. Even een samenvatting van vers 23 wat we net zeiden. Dat is wat het lichaam van Christus op aarde deed. Maar dat was alleen in Israël. Nu zijn we wereldwijd. En waar zijn wij druk mee? Waar zijn wij druk mee? Ja. Mijn juk is zacht. Mijn last is licht. Kom tot mij als je vermoeid en belast bent. Maar niet als je nog ieder weekend je vol zuipt. Dan niet hoor. Dat kan echt niet. En ook niet als je op zondag. En dat, ja, je mag wel komen. Maar niet als je van die rare gedachten hebt over God. Dat kan niet. Nee. En ook niet als je. Nee, maar verder is het wel vrij hoor. Maar ja, pas wel op. Wow. Weet je wat Jezus deed? Onvoorwaardelijk naar iedereen gaan. Terwijl hij wist hoe ze waren. Weet je, hij heeft Judas ook uitgenodigd. Tegen Judas heeft hij gezegd, kom volg mij. Je kan worden zoals ik. Je mag doen wat ik heb gedaan. Weet je wat Judas deed? Hij verraadde hem. Hij verraadde hem. Zo kan je omgaan met liefde die naar je toe komt. Het volgen van Rabbi Jezus was en is een groot avontuur. De leerlingen hoorden dingen die ze nog nooit gehoord hadden en begrepen niet veel van wat Jezus deed. Er waren wel gedachten dat hij de Messias zou zijn. Weet je wat de Messias is? Daar wachten ze ook allemaal al eeuwen op. Dat was de verlosser, de gezalfde. En toen ze begonnen te denken dat hij het was, dacht hij, we hebben een bezetter nu, de Duitsers in de oorlog, de Romeinen in de tijd van Jezus, die bezetten het land. En er waren een aantal die dachten, we hebben hem gevonden, de koning. Hij gaat ons verlossen van de bezetter. En we gaan vast bezig met onze posities, zodat we wel zeker weten dat als hij straks koning is, ik links van hem zit en jij rechts van hem zit. Dat was het denken. En ik snap het best, maar ik zou het nooit doen, maar anderen wel. Toch? Allemaal zit dat in ons. Belangrijk gevonden willen worden, gezien te willen worden. En dan hopen dat het koninkrijk gebouwd wordt door mij heen, of door iedereen heen. Wees eerlijk over je eigen hart. Hoe open zijn we? Maar toen ze daar druk mee waren, aan het overleggen eigenlijk, wat denk jij? Heb jij een goede plek bij Jezus? En jij, en jij, en jij. Toen zei Jezus, jullie hebben er niks van begrepen. Je weet niet welke weg ik moet gaan. Natuurlijk wel, wij volgen, zeiden zij. Maar Jezus zei, ik ben niet gekomen om gediend te worden. Ik ben gekomen om te dienen. En dan komt hij, en mijn ziel te geven als een losprijs voor velen. Markus 10, u mag het naslaan. Als een losprijs voor velen. Huh? Een koning die komt om te dienen. Sorry, als wij je als kerk zo teleurgesteld hebben, dat kan. Maar vandaag klinkt er weer een machtige roep. Kom tot mij. Een roep die we deze week ook hebben ervaren. Een deel van deze totale gemeenschap. Een deel heeft gevast. Een week of 9 dagen, dat is niet eten of minder eten. Sommigen hebben gevast van Netflix, kan ook een heel goed idee zijn. Even een week of 9 dagen niet. Even van je telefoon halen. Gevast van snoep. Of de ouders van Joel ook even willen gaan. Maar we hebben gevast. En eigenlijk is het iets heel vreemds. Want dat is een inzicht, het staat wel in de Bijbel. Maar ga het maar eens doen. 9 dagen niet eten. Dat heb ik dan gedaan. Geprobeerd, laat ik het zo zeggen. Niet vallen und aufstehen. Af en toe vond ik me in de kast en dacht ik, oh nee, toch niet. Ik doe het ergens voor. Ik mag loskomen van het aardse en me richten op het hemelse. Ik had zo'n honger, zeg maar fysiek. En toen probeerde ik gewoon te zeggen, Heer, ik symboliseer dit als honger die ik heb naar u. Laat mijn honger, honger zijn naar u. Want iedereen heeft honger in zijn ziel. Echt waar. Ook al kom je er niet, het is waar. Want iedereen zoekt naar liefde. En iedereen zoekt vergeving. En iedereen zoekt iemand die tegen je zegt, ik geloof in jou. Jij mag worden zoals ik ben. Je mag zijn zoals ik ben. Vooral door iemand met zoveel macht en kracht. Met zoveel liefde. Hij die de bron van liefde is, is degene die het zegt. We hebben God gebeden deze week, God gezocht. Gevraagd of hij ons leven wil leiden. We hebben sorry gezegd. We hebben gezegd, Heer, we willen u volgen. Het volgen van Jezus is not easy. Is niet gemakkelijk. Want hij zei, ik ben gekomen om te dienen. Nou, dat zit niet in onze aard. Dat is nou de zonde. Om het maar even zo te zeggen. Dat zit niet in onze aard om te dienen. Ik ga me daar een slaaf zijn van een ander, ben je helemaal gek. Daar begin ik niet aan. Ze maken er gelijk misbruik van hoor, echt waar. Nooit doen. Dat is het eerste wat tegen je gezegd wordt. Regeren is vooruitzien. Dus zorg dat jij, hè, dan ga je zelf niet op je bek, dan die ander. Ik ben gekomen om te dienen. En zijn ziel te geven. Oftewel, hij geeft alles wat hij had om jou te dienen. Om jou op een hoger plan te brengen. een periode apart zetten, verootmoedigen is een oud woord voor stil worden, eigenlijk buigen voor God, klein worden. We worden graag zo groot, ik ben 1,96, maar het is goed, Robert de Bruin, om ook af en toe klein te worden, nederig te zijn en te zoeken. En we hebben gezegd tegen God, helemaal aan het begin, vorige week vrijdag, zoals Mozes zei, ik ga niet als u niet meegaat. Dat zei Mozes tegen God. En God zei, moet mijn aangezicht dan meegaan? Zeker, zei Mozes. Want hoe zullen we anders een getuige kunnen zijn? Dat de volken zien dat u ons gekozen heeft. Dat u genadig voor ons bent geweest. En dat is ons gebed geweest. Eigenlijk door de hele week heen. En God zegt, mijn aangezicht zal met je gaan. Exodus 33. Als een vertroosting. Als iemand die bij je is. Jezus volgen is niet voor een selecte groep, liefies. Echt niet. Ik heb het ook gedacht in mijn leven. Het is echt alleen voor de hele heilige mensen. Voor mensen die echt hele goede dingen doen. Echt. Het is niet waar. Het is niet voor een selecte groep. Het is voor iedereen. Voor de hele wereld. Ik haalde al meerdere keren aan wat Jezus zei over dienen en zijn ziel geven. De discipelen volgden hem en hadden wellicht heel andere verwachtingen. Maar uiteindelijk stonden ze toe te kijken hoe hun meester, hun voorbeeld, degene was die alles gaf en naakt aan een kruis hing. Hun meester, hun voorbeeld, hun, degene die tegen hen zei, ik geloof dat jij kan worden wie ik ben. Ik geloof dat jij kan doen wat ik doe. Hing naakt aan een kruis, zonder waarde. Waardeloos weggezet. Jezus zegt, ik heb mijn ziel als een losprijs gegeven. Zo dient Jezus de mensheid. Zo komt hij vandaag naar ons toe. En Paulus schrijft in Romeinen 5, God echter bevestigt zijn liefde voor ons. Daarin dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaren waren, zeggen we dan. Toen wij nog vijanden waren van hem. Toen stierf hij al. Toen wij nog niet voor Jezus gekozen hadden. Nu jij nog niet voor Jezus gekozen hebt. Nog niet ingegaan ben op zijn roep. Hij hing al aan het kruis. Want verzoening komt bij hem vandaan. En mag jou als een golf overspoelen. En zeg, Heer, het is te groot. U moet eens weten wat ik allemaal heb gedaan. U moet eens weten wat ik soms denk. U moet het eens weten. Hij weet het. Hij weet het. En toch, die golf van verzoening die over ons heen slaat. De golf van zijn liefde. Wat deden de leerlingen? We zien de leerlingen met hem oplopen, verbijsterd. Jezus dood aan het kruis. Daar gaan hun dromen. Daar gaan hun visioenen. Daar gaan hun plekken in het koninkrijk. Daar gaat de verlossing. Maar nadat hij opstond en zich toonde, en hij stapte binnen en hij zei, vrede zij voor jou. Vrede voor jou. Hier ben ik. Voor de twijfelaar, je mag voelen. Je mag zijn wonden voelen. Je mag tasten. Je mag weten, het is ook voor mij. En nadat de geest werd uitgestort, dat is eigenlijk, Jezus ging naar de hemel. En hij zei, ik laat jullie niet alleen achter. Mensen die in de kerk zijn opgegroeid, die weten het, hè. Ik laat jullie niet alleen achter, maar ik zend jullie de trooster. En dat is de Heilige Geest. En dat is mooi. Er is niet meer één Jezus die fysiek op aarde loopt. Er zijn miljoenen mensen die op Jezus willen gaan lijken. Jezus is uitgestort in de harten van de mensen. In jouw hart. Dus jij mag zeggen, ik mag worden zoals hij is. Ik mag de dingen doen die hij ook deed. En mijn eigen ik mag met hem de dood in. Volgende week gaan we hier een doopfeest houden. Als jij denkt, wacht eens even, deze kans laat ik me niet voorbij gaan. Want waarom zou ik nog wachten om me te laten dopen? Want dit is wat ik geloof. Dat Jezus het niet om mijn goede werk gaat, maar dat het gaat over zijn volbrachte werk. Dat wat hij heeft gedaan. Het gaat erom dat hij naar mij toe kwam om mij te dienen, maar daar zeg ik heel graag amen op. Daar zeg ik ja tegen. Waarom wacht je nog? Hup, dat water in. Zeggen we dan. Dat is het watergraf in. Sterven. En opstaan in een nieuw leven. Gevuld worden met de Heilige Geest. Dat deden de leerlingen ook. Nou, die gingen preken, jongen. Oh, die gingen de wereld over. Duizenden kwamen tot geloof. Omdat zij de loop hadden gelopen. En de harde boodschap is ook de moeilijke boodschap soms. Dat het volgen van Jezus vaak met een prijs te maken heeft. Velen zijn ook gestorven. Op vreselijke manieren. Want de wereld wil dit niet horen. Maar als je hier vandaag weggaat, dan hoop ik zo dat je gevuld mag zijn met een boodschap van hoop, een boodschap van liefde, een boodschap van kracht, een boodschap die echt de perken te buiten gaat. Want de genade van God is voor iedereen. Echt waar. Vergeet het niet. Hou het ook niet voor jezelf. Waarom ben jij zo blij? Omdat ik Jezus ken. Meer is het niet. Oh, interessant. Wat doet hij dan? Nou, oh help, nou moet ik woorden vinden. Maar laat zien wat hij heeft gedaan door jou heen. Hij heeft je vergeven. Hij is blij met je. Zo even legacherij zeggen. Legacherij. Kom en volg mij. Ik geloof dat jij kan doen wat ik deed, zegt Jezus. Ik geloof dat jij kan worden zoals ik ben. Dat is de boodschap voor vandaag. Zullen we samen bidden en danken? Amen. Amen. Even een slokje water. Heer, dank u wel voor uw universele roep. Kom en volg mij. Kom bij mij. Als je vermoeid bent en belast. Kom als je dorst hebt. Kom, roept de geest tegen de bruid. Kom. Heer, en als we dat allemaal zo horen en het gaat door ons heen. Misschien bruist het wel. Misschien roept het vraag op. Heer, ik wil u zo bidden. Voor iedere ziel hier aanwezig, waar u uw ziel voor heeft gegeven. U heeft betaald voor ieder mens, zodat wij vrij binnen mogen komen. Bid ik zo dat uw genade op ons wordt gelegd, Heer. Dat er aanvaarding is. Aanvaarding voor iedere ziel die tot u komt. Want u stierf al toen wij nog vijanden van u waren, Heer. Maar u zegt, ik geef mijn leven. Ik dien door mijn leven te geven. En we willen u danken voor die liefde. Danken voor die uitnodiging. En ik bid, Heer, dat u met uw Heilige Geest in ons doorwerkt. Dat we inderdaad mogen groeien, te worden als u. En de dingen te doen die u deed. Laat het zo zijn, in de naam van Jezus. Amen. 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 Nog een hele mooie feest.